Ik wil één enkel vers lezen, want met een onderwerp waarover niets in de Bijbel geschreven staat, is er dus ook maar weinig wat voor de hand ligt dat gelezen zou kunnen worden. Maar ik dacht aan deze ene tekst in Romeinen 15, vers 7. Dat is eigenlijk het slot van een heel betoog waar de gelovigen in de gemeente in Rome met elkaar meningsverschil hadden over allerlei zaken die ons niet direct aanspreken, maar die men toen heel erg belangrijk vond. En Paulus geeft richtlijnen hoe je met dat soort meningsverschillen moet omgaan. En daar ga ik het nou verder niet over hebben. Ik wijs alleen op het slotvers. De hoofdstukindeling is niet geïnspireerd, zoals u weet. Dit is het slotvers van dat gedeelte, Romeinen 15, vers 7. Daarom neemt elkaar aan, zoals ook Christus u aangenomen heeft tot heerlijkheid van God. Met andere woorden, Christus heeft ons aangenomen, we spreken tot gelovigen. Ondanks de meningsverschillen die we hebben, ondanks de verschillen in visie, zou er een gemeente op aarde bestaan waar alle leden precies hetzelfde denken over welk thema dan ook. Gelukkig dat de Heere God daarbij dus niet hoeft te kiezen. Hij hoeft geen partij te kiezen. Neemt elkaar aan, zoals met ons ook. Ook al heb je heel verschillende opvattingen. En dat kan in dit geval ook gebeuren. Laat ik meteen beginnen met een voorval uit de niet al te lang voorbije geschiedenis, waar wij mee in aanraking kwamen. In een gemeente ontstonden in korte tijd twee problemen die elkaars tegendeel waren, zou je kunnen zeggen. Er waren in die gemeente twee gezinnen. Het een met een jongetje, het ander met een meisje. En die beide kinderen, die zeiden met stelligheid dat ze in het verkeerde lichaam zaten. Of ze zeiden het misschien een beetje anders. Het jongetje zei in dat gezin dat hij graag zich als een meisje zou willen verkleden. En dat hij als een meisje behandeld zou willen worden en een meisjesnaam zou willen krijgen, et cetera, et cetera. Hij zegt, ik ben een meisje, al zit ik in een jongenslichaam. In het andere gezin zei het meisje precies het omgekeerde. Nou, het is al bijzonder als je zoiets in een gemeente aantreft, maar dat die twee gevallen zich in één gemeente voordeden, was wel heel bijzonder. Dat meisje zei ook, ik ben een jongetje en ik wil als zodanig behandeld worden. Ik wil een jongensnaam, ik wil jongenskleren en ik wil dat iedereen me zo als jongen aanspreekt. Wat er gebeurde was, dat in de kortst mogelijke tijd de hele gemeente zich met die zaak bemoeide. Want iedereen had daarover een mening. Er waren mensen die zeiden, dat jongetje is een jongetje en er is geen sprake van dat hij zich als een meisje zou moeten verkleden. God heeft dat jongetje als een jongetje geschapen en in het andere geval dat meisje als een meisje geschapen en het mag dus niet zo zijn dat je van het andere geslacht zou willen zijn. Dan ga je tegen Gods scheppingsorde in. En anderen zeiden, wel nee, dat kun je zomaar niet zeggen. Je bent niet per se een jongetje omdat je in een jongenslichaam zit, dat zit veel ingewikkelder in elkaar. Als dat wat wij een jongetje noemen, zichzelf een meisje noemt, zichzelf beleeft als meisje met alle interesses en alle gevoelens die daarbij horen, wie zijn wij dan om daartegen in te gaan? Dus als dat voor dat kind zo ontzettend belangrijk is en het blijft belangrijk voor dat kind, waarom zou je dat kind daarin dan niet ter willen zijn als het daardoor gelukkig kan zijn? Nou, dat was nogal een dramatische toestand. Iemand vroeg naar mijn persoonlijke mening daarover, niet dat de gemeente mij daarin betrok, maar iemand vroeg naar mijn persoonlijke mening. En ik zei, allereerst laat die hele gemeente ophouden zich hiermee te bemoeien. Als je nou ellende wil in een gemeente, moet je dat soort dingen doen. Laten ze de wijsheid hebben om dat aan die ouders zelf over te laten. En die ouders niet lastig te vallen met meningen, want die meningen, daar zijn er twee van en die staan pal tegenover elkaar. En als men zich ermee zou moeten bemoeien, dan laat het alleen de oudste zijn. En dan mag je die ook wel heel veel wijsheid en genade toebidden om niet te gauw met een kant-en-klare mening te komen. Er is in het christendom nog veel te weinig over dit probleem nagedacht. Dat konden we 20 jaar geleden ook zeggen over homoseksualiteit, maar daar is intussen heel veel over nagedacht. Maar met die transgenders, daar ligt dat nog veel moeilijker. Nou kom ik daar zo wel op terug. Laten we eerst eens even kijken naar de term transgender. Officieel gebruikt men de term genderdysforie. U kent misschien het woord euforie. Als iemand euforisch is, dan is hij buitengewoon blij en gelukkig. Dysforie is het tegenovergestelde. Genderdysforie betekent een groot onbehagen ten aanzien van je eigen geslacht. Ik zit wel in een vrouwenlichaam, maar ik voel mij een man. Dat vrouwenlichaam, dat is niet alleen maar anatomisch, vrouwelijke geslachtsdelen, maar het heeft ook te maken met de chromosomen. Een man heeft in elke cel een X- en een Y-chromosoom en een vrouw een X- en een X-chromosoom. Je zou dus kunnen zeggen, wat iemand is, dat ligt daarmee vast. Anatomisch is die een man, respectievelijk een vrouw, en genetisch wordt dat nog eens bevestigd door dat XX of dat XY-chromosoom. Maar in de praktijk blijkt dat veel ingewikkelder te liggen. Dat was natuurlijk vroeger ook zo, alleen toen hoorde je die mensen niet of nauwelijks. Die moesten dan maar met hun gevoelens zien klaar te komen, maar die spraken dat niet uit. Vandaag is dat heel anders. Vandaag zeggen kinderen al, en zeker ouderen, heel nadrukkelijk, ik ben helemaal geen jongen, ook al heb ik een jongenslijf. Ik ben een meisje. Ik zit in het verkeerde lichaam. Wat we ontdekt hebben is dat je nooit te maken hebt met een 100% man of een 100% vrouw. We hebben het daar al even over gehad toen we het hadden over homoseksualiteit. Wat trouwens een heel ander probleem is, maar dat komt zo ook nog wel ter sprake. Zelfs de 100% man, of die denkt dat hij dat is, kan in principe verliefd worden op een andere man, maar dat is dan in de praktijk wel vaak een heel vrouwelijke man. Maar ineens realiseert hij zich dat zijn eigen seksualiteit complexer in elkaar zit dan hij dacht. Hij kan dus ook wel degelijk zich aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht, ook al lijkt die persoon dan heel veel op een vrouw voor zijn beleving. En het omgekeerde natuurlijk, ook een vrouw die op die manier zich aangetrokken kan voelen tot een andere vrouw, vooral als dat een heel mannelijke vrouw is. Ons man of vrouw zijn blijkt veel complexer in elkaar te zitten. Nou ja, als je maar boven de 80% zit, dan heb je daar verder niet zo last mee. Maar stel je voor dat je een man bent die 60% man is, daar zijn tegenwoordig zeer ingenieuze en uitvoerige tests voor, die je daarbij kunnen helpen om dat vast te stellen. Stel je voor dat je 60% man bent en 40% vrouw. En je zit in een mannenlichaam. Dan is een van de uitlaatkleppen waar je ook steeds meer over hoort, is de zogenaamde travestie. Daar is het woord voor kleed. Travestie betekent je trekt andere kleren aan, namelijk de kleren van het andere geslacht. Voor zulke mensen is het soms al een hele uitlaatklep als ze bij tijden kunnen rondlopen. En vooral mannen lijken dat te doen in vrouwenkleren. Ik hoor niet zo vaak van het omgekeerde. Als ze een tijd als een vrouw verkleed rond kunnen lopen. En daar hebben ze ook genoeg aan. Ze hoeven niet per se omgebouwd te worden, zoals dat dan heet. Maar ik ga nog een stapje verder. Stel je voor dat je een 40% man en 60% vrouw bent in een mannenlichaam. Dan begint het al meer te spannen. Dan kun je nog afvragen of je je per se zou willen ombouwen. Dat ombouwen, sorry dat ik dat woord gebruik, maar ik weet ook niet beters. Een geslachtsveranderende operatie, dat is ook zo'n mond vol. In elk geval, in de psychologische begeleiding met al die tests kan dan bijvoorbeeld vastgesteld worden, je bent 40% man in een mannenlijf. Maar vind je dat verschil belangrijk genoeg om je daarvoor te laten ombouwen? Want als je je laat ombouwen, zit je nog steeds met het feit dat je, ook al ben je een vrouw geworden, 40% man bent. Maar wat als je 80% of meer vrouw bent voor je beleving en je zit in een mannenlichaam? En dan ontstaat dat geweldige probleem of een geslachtsveranderende operatie daarbij een uitkomst kan zijn. Er zijn gevallen waarin dat inderdaad een uitkomst is gebleken. Er zijn gevallen waarin mensen zich hebben laten opereren en daar bijzonder gelukkig van geworden zijn. Het probleem is wel dat zo'n operatie eigenlijk het beste lukt als je daar zo vroeg mogelijk mee zou kunnen beginnen. Als je eenmaal 18 jaar of ouder bent, dan kun je wel andere geslachtskenmerken ontwikkelen. Maar bijvoorbeeld aan je stem zult toch altijd te horen blijven dat je een man bent, respectievelijk een vrouw bent. Dan heb je alweer een nieuw praktisch probleem. Je zou eigenlijk zo vroeg mogelijk beginnen, terwijl je tegelijkertijd je afvraagt, Moet je nou die kinderen dat aandoen op zo'n jonge leeftijd al toe te geven aan hun verlangen? Je zou liever willen wachten tot een rijpere leeftijd, maar dan lukt het ook veel minder. Goed. Ik zal u daar ook een voorbeeld van geven. Dat is al jaren geleden, maar we werden regelmatig opgebeld, mijn vrouw en ik, door iemand, ik zal er maar de naam veranderen, die zei, met Karin. En in het begin was dat lastig. In het begin verstonden we dat ook niet zo goed. Maar het bleek dat het iemand was die lange tijd Karel had geheten, maar zich had laten ombouwen. En nu heette ze dan Karin. Maar de stem was nog steeds Karels stem. En het lichaam was Karins lichaam. Een zinspeling op een bekende Bijbeltekst die heel wat anders betekent. Dat vonden we lastig. Maar Karin belde regelmatig om te vertellen hoe zwaar ze het had. Ze zat in een gemeente waar de mannen wel het woord mochten voeren, maar de vrouwen niet. En nu was ze dan een vrouw geworden en nu moest ze ineens haar mond houden. Maar bovendien, ze voelde zich sowieso niet geaccepteerd om wie ze was en hoe ze eruit zag. Een paar jaar later ontmoette ik Karin en ze groette mij. En ik vond het een schok. Niet omdat ik zo conservatief in mijn opvattingen ben, maar omdat ik wat voor mij zag was een man. In alle opzichten. En de stem was die van een man. De gestalte was die van een man. Ze had alleen dankzij alle hormoonbehandelingen 2 grote borsten ontwikkeld. En toen dacht ik, oh Karin, wat zul jij het moeilijk hebben. Want iedereen kan zien dat je allebei bent in feite. En dat mensen dus daar grote moeite mee hebben om jou te accepteren. Nou, ze zat toen in een gemeente waar ze heel goed werd opgevangen. Ik zag dat, hoe de voorganger haar bejegende. En dat vond ik een voorbeeld. Na alle ellende die ze doorgemaakt had en waarover ze belde. Ik had in een van onze nabuurlanden een soortgelijke ontmoeting met een persoon waarvan ik eigenlijk nog steeds niet weet of het een man of een vrouw was. Maar moet ik daarbij vermelden dat dat ook een hermafrodiet geweest zou kunnen zijn. Dat is nog een extra, een ander soortig probleem, maar dat ligt er wel dicht tegenaan. Een hermafrodiet is iemand die met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken wordt geboren. En vroeger ging het dan zo dat de dokter besliste welke van die kenmerken overheerste. En dan werd dat kind geopereerd en in heel veel gevallen net precies verkeerd. Dat wil zeggen, de mannelijke geslachtskenmerken werden naar voren gehaald en ze vergisten zich later, want het bleek een vrouw te zijn. Zo beleefden ze zichzelf althans. Of omgekeerd. Heel moeilijk. Heel veel van die personen willen vandaag gewoon als hermafrodiet, als man-vrouw behandeld worden. Dat gaat al zo ver vandaag aan de dag dat we niet meer horen, dames en heren, over het perron, maar beste reizigers. Voor deze kleine groep die daar inderdaad precies tussenin zit. Maar terug te keren naar ons onderwerp. Bij de transgender gaat het niet om hermafrodieten. Het gaat om mensen die een normaal mannenlichaam hebben en zich toch voelen als vrouw. En omgekeerd, mensen met een vrouwenlichaam die zich voelen als man. Dat moeten we goed onderscheiden. Sommigen van hen laten zich opereren na hele lange begeleiding, vooral psychologische begeleiding. Want je wil vooral weten, zijn het geen waanbeelden? Dat kan natuurlijk. Dat iemand zich dat inbeeldt, of is het echt? En ten tweede, dat maakt het ook ingewikkeld, gaat het niet in feite om homofiele gevoelens? Dat is ook nog weer heel wat anders. Je moet deze hele problematiek ook weer onderscheiden van homoseksualiteit. Homoseksualiteit gaat uitsluitend over de vraag of je je erotisch aangetrokken voelt door mensen van hetzelfde geslacht, of zoals bij heteroseksuelen, door mensen van het andere geslacht. Maar hier gaat het niet om de vraag door wie je aangetrokken wordt, maar hoe je jezelf beleeft. Ben ik een man of ben ik een vrouw? Dat is niet hetzelfde. Er kunnen mannen zijn die in een vrouwenlichaam zitten en die in feite zich als man voelen. En die kunnen vallen op andere mannen. Dat betekent dat je dan eigenlijk een hetero bent en na je operatie ben je een homo. Zo ingewikkeld is dat dan. En precies het omgekeerde kan ook het geval zijn. Dus dat probleem moeten we goed onderscheiden. En ook in die tests en die begeleiding voor die tijd, wat is in Nederland echt heel uitvoerig en heel grondig, moet je goed vaststellen, gaat het niet om waandenkbeelden, gaat het niet om in feite homofiele gevoelens. En pas als je door die tests heel goed heen komt, dan is het nog niet vanzelfsprekend dat je je laat ombouwen, want daar moet je dan ook weer de aspecten van bespreken. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor je voortplantingsvermogens? Ben je erop voorbereid dat je misschien wel enorme spijt kan krijgen? Tijd geleden, jaren geleden al, las ik een artikel in een blad van een man die zich had laten ombouwen tot vrouw en die daar verschrikkelijk spijt van had en zich voor verschrikkelijk veel geld weer liet ombouwen tot man. Dan denk je, oh, wat een ellende allemaal. Hij kon zich dat dan veroorloven, maar het wordt natuurlijk wel een rommeltje na al die operaties. Wat moet je daar nou, wat komt er van terecht? En dan denk je ook meteen, en dat zijn de psychologen en psychiater zich ook heel goed bewust, die de kinderen begeleiden en volwassenen begeleiden, moet je je allemaal wel heel goed realiseren. Zou ik er straks niet verschrikkelijk veel spijt van kunnen krijgen. Goed, als dat allemaal niet het geval is, en het gaat inderdaad om iemand, ik gebruik nog maar even diezelfde getallen, die zich 80 of meer procent man voelt in een vrouwenlichaam of omgekeerd, dan komt daar zo'n operatie en dan spreken we van transseksuelen. Transmannen en transvrouwen. Een transman was eerst een vrouw en een transvrouw was eerst een man. Ik zei al, er zijn een heleboel gevallen waarbij je uiteindelijk daar toch niet voor kiest. Dat zijn de mensen die eigenlijk deels man en deels vrouw zijn, zonder, dat is dus niet de hermafrodiet, zonder dat de geslachtskenmerken dubbelzinnig zijn. Je kunt een eenduidige man zijn en toch je een man en een vrouw voelen in één lijf. Nou, dan krijg je meestal ook niet het advies, laat je dan maar ombouwen, want je zit nog steeds met die andere helft. Als je nog kunt volgen waar het over gaat, want dit is wel een heel ingewikkelde problematiek. Als je nu christenen erop loslaat die hun mening daarover moeten geven, dan gaat het heel gemakkelijk net als bij de homoseksualiteit. 30 jaar geleden, 40 jaar geleden. Toen dat allemaal nieuwe dingen waren voor ons, waar we nog niet mee vertrouwd geweest waren en waar men dan ook heel gemakkelijk met losse bijbelteksten op afsprong om de afkeer daarvan te betuigen. Daarin is een grote verandering gekomen. In de eerste plaats doordat die schriftplaatsen eens een beetje beter werden onderzocht en bleek dat het allemaal toch wel een beetje ingewikkelder zat. Dat gaan we nou niet herhalen. Maar zo is dat eigenlijk hier ook. Alleen hier staan we nog in het begin van de christelijke bezinning. Maar als we niet uitkijken, maken we hier heel gemakkelijk dezelfde fouten, dat we met wat losse bijbelteksten menen die zaak te kunnen beslissen. Ik zal u een voorbeeld geven. Je zou kunnen citeren Deuteronomium 22, vers 5. Een vrouw zal geen manskleden dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Heere uw God een gruwel. Dat is dus een verbod op travestie. Dus je mag niet de kleren van het andere geslacht aantrekken. Dus als u jongens en meisjes in het gezin uit de oude klerendoos andere kleren aantrekken van het andere geslacht, zijn ze een overtreding. Ho, 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 ho. Je moet zo'n tekst altijd eerst in de context bezien. En dan zie je dat het gaat om afgodische gewoonten. Dan gaat het om gruwelpraktijken in de afgoderij van de omliggende volken, maar ook van de Canaanieten, waarbij dit soort verkleedpartijen een belangrijke religieuze rol speelden. Ook in de ontucht waarmee zulke afgoderijen gepaard gingen. Je kunt zulke teksten moeilijk toepassen. Ook al gebeurt het natuurlijk nog vandaag nog steeds als argument waarom vrouwen geen broek zouden mogen dragen in bepaalde kringen. Als je die tekst daarvoor wilt gebruiken, dan zou ik ook aanbevelen een tekst van een paar verzen verder erbij te halen. Maar staat dat je geen kleed van tweeërlei stof mag dragen. Daar hoor je nooit over in die kringen. Terwijl terlenka en polyester en weet ik met katoen vermengd, dat is nog nooit ergens een probleem geweest. Dus die tekst wordt uit zijn verband gehaald en toegepast op iets waar het helemaal niet om gaat. Want waar het om gaat is nou juist, is die persoon wel een man? Is die persoon wel een vrouw? Dat is nu juist de hele discussie. Je kunt wel zeggen, jij als vrouw mag niet manskleren aantreffen, maar die vrouw zegt, ik ben helemaal geen vrouw, ik ben een man. Althans, ik ben in belangrijke mate een man. En ik wil als een man mee kleden. Ik zal u een ander voorbeeld geven wat daarbij ook gebruikt wordt. 1 Korinthe 7, vers 17 tot 24. En ieder moet blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Ben je geroepen als besnedene? Laat het niet verhelpen. Ben je geroepen als onbesnedene, laat je niet besnijden. Ben je geroepen als slaaf? Nou ja, als je vrij kan worden is dat mooi, maar dan je moet er verder niet over inzetten. Je hoeft niet per se te proberen vrij te worden en als je vrij bent hoef je niet te proberen om slaaf te worden. Je zou daaraan toe kunnen voegen, ben je als man geroepen, dan moet je dat niet willen veranderen, blijf dan een man. Ben je als vrouw geroepen, dan moet je dat niet willen veranderen, blijf een vrouw. Maar als je die tekst zo toepast, dan vergeet je weer dat dat nou juist het hele punt van de discussie is. Dat kind of die adolescent die zal zeggen, maar ik ben juist helemaal niet als man geroepen. Ik zit wel in een mannenlijf, maar dat is een vergissing van de natuur. Ik ben een vrouw. En ga daar maar eens tegenaan. En we hebben intussen zo ongelooflijk veel onderzoek dat gedaan is en waarvan de resultaten op het internet makkelijk te raadplegen zijn, waardoor we weten dat dat een realiteit kan zijn. Kan zijn, want dat moet dan weer grondig door al die psychologische, psychiatrische tests en onderzoekingen en gesprekken worden vastgesteld. Maar dat het bestaat is zonder enige twijfel. En dat dus inderdaad het voorkomt dat mensen die omgebouwd worden daar erg gelukkig van zijn, lijkt ook geen twijfel. Dus daarin moet je wel een beetje voorzichtig zijn. Om dat te gauw te zeggen, ja, maar je bent als man geroepen en dus moet je ook man blijven. Nee, dat is nou juist het punt of die persoon wel een man is. We hebben ontdekt in die laatste decennia dat ook al ben je anatomisch een man, respectievelijk een vrouw, al heb je zelfs de bijbehorende chromosomen, XX of XY, dat daarmee nog niet vaststaat hoe jij jezelf beleeft. Wat het gevoelde geslacht is, zoals men dat uitdrukt. Het blijkt, en dat is een verrassing, veel ingewikkelder in elkaar te zitten. Nog even tussen de haakjes, dat is eigenlijk meer een voetnoot hoor. Je hebt ook XXY-figuren en X0. Dat zijn nog weer heel andere problematieken, maar die gaan we er nu allemaal maar niet bij houden. Tot onze verrassing kan dat beleefde geslacht heel wat anders zijn. En nogmaals, vroeger praatte je daar niet over, vroeger werd dat onderdrukt. Vroeger accepteerde je maar gewoon zoals het was. Je dacht misschien wel eens als kind, wat zou dat leuk zijn om in vrouwenkleren, of als adolescent, misschien wel als volwassen man, wat zou het leuk zijn om eens in vrouwenkleren rond te kunnen lopen van, ja, ik merk dat ik daar heel sterk naar verlang. Maar daar gaf je weer niet aan toe, je stond die gedachten wel niet eens toe. En in onze tijd is dat allemaal veel ingewikkelder. Nu heb je natuurlijk mensen die dat, ik zou bijna zeggen, maar dat bedoel ik niet zo onaardig hoor, nog vromer bejegenen. Die zeggen, God heeft jou gemaakt als een man. Klinkt een beetje bijna als het argument op grond van 1 Korinthe 7. God heeft jou gemaakt als een man. En dat moet je niet willen veranderen. Ja, als je de scheppingsorde erbij gaat halen. En dat is zo'n toverbegrip dat in heel veel van dat soort zaken die de verhouding tussen man en vrouw betreffen erbij wordt gehaald. Het is niet eens een Bijbelse term, wel een Bijbelse gedachte, maar je kunt er enorm misbruik van maken. Als je dat erbij gaat halen, dan vertroebel je weer de discussie. Want ik zei al, dat is nou juist de vraag of iemand als man geschapen is. Al zit hij dan in een mannenlijf. Nu zou je kunnen zeggen, ja, maar God maakt toch geen fouten, God weet toch wat hij doet. Als hij mij een mannenlijf geeft, dan is het de bedoeling dat ik als man opereer en dan moet ik die flauwekul van dat vrouw zijn maar uit mijn hoofd zetten. Maar laat ik eens een tegenvraag stellen. Vinden we het niet heel gewoon dat kinderen die met een lichamelijke handicap worden geboren, geopereerd worden? En dat gebeurt om de havenklap. Kinderen met een open ruggetje. Kinderen met een open tussenschot in het hart, dat al heel jong geopereerd kan worden, dat anders ten dode zou opgeschreven zijn. Er zijn ongelooflijk veel voorbeelden in deze gebroken wereld die de gevolgen van de zondeval met zich meebrengt, dat kinderen geboren worden met handicaps waaraan ze vroeger zouden overlijden in veel gevallen en die wij vandaag gemakkelijk kunnen repareren. En daar zijn we heel dankbaar voor. Dan zeggen we toch ook niet, ja, God heeft dat kind zo gemaakt. Als je dan een stap verder gaat met die redenering, dan kun je ook wel zeggen, dan mag je ook tegen geen enkele ziekte meer vechten, want God heeft dat toegelaten dat je ziek bent of dat je gehandicapt bent. Mensen kunnen met handicaps geboren worden die weer hersteld kunnen worden. Net zoals mensen handicaps kunnen ontwikkelen die weer gerepareerd kunnen worden. Daar zijn we alleen maar zo dankbaar voor. Nou is mijn vraag, Zou het niet net zo kunnen zijn met een mens die een mannenlichaam heeft, maar die een vrouw is? En nu zeg ik maar even zo, die niet alleen voelt dat hij een vrouw is, we gaan er maar even vanuit dat er inderdaad ergens iets misgegaan is. Waarom zou dat niet kunnen? Als God het toestaat dat mensen geboren worden met een open hart tussen God, dat mensen geboren worden met een open ruggetje, dat mensen geboren worden met ik weet niet wat allemaal voor handicaps, die nooit zouden kunnen lopen tenzij dat ze geopereerd worden en dan leren ze wel lopen, et cetera, et cetera. Zou het niet in principe denkbaar zijn dat op die manier, dat is nou eenmaal wat de zondeval van deze wereld allemaal teweeggebracht heeft, dat mensen op die manier ook geboren kunnen worden in het verkeerde lichaam? En ik stel dat als een open vraag, en eigenlijk hoe langer ik meer ik over het onderwerp nadacht, des te meer begon ik die vraag belangrijk te vinden. En dan mag je wel zeggen, in dat geval kan het een uitkomst zijn als die operatie plaatsvindt. Nogmaals, we leven gelukkig in een land waar dat helemaal niet zomaar kan. Daarvoor moet een lang traject worden doorgemaakt, waarbij zeer grondig onderzocht wordt of we niet nog grotere brokken gaan maken als we die operatie gaan toepassen. En na heel veel voorbereiding en lange wachttijden en bezinningstijden en bedenktijden kan dat tenslotte toch gebeuren. En er zijn gevallen waarin dat tot grote zegen heeft geleid. Waar mensen volkomen gelukkig is omdat hij nu als man ook inderdaad in een mannenlichaam zit en als vrouw in een vrouwenlichaam. Ik zeg dat maar heel voorzichtig. En ik zeg er meteen bij, als ik weer terugdenk aan die gemeente waar dat geval zich voordeed van die twee kindertjes en die twee gezinnen die precies het tegenovergestelde wilden, dat jongetje wilde een meisje worden en het meisje wilde een jongetje worden. Alsjeblieft, ga je er niet allemaal mee bemoeien. Dit is nou niet iets wat je zelfs alleen maar aan de oudste overlaat, wat je in de eerste plaats aan de artsen, de psychologen en de psychotherapeuten moet overlaten. En laten die dan en psychiaters en wie dan ook allemaal daarbij betrokken zijn. En laat dan ruimte voor een feit dat wat vroeger totaal ondenkbaar was, maar wat vandaag de dag wel mogelijk is. Daarmee zijn natuurlijk nog lang niet alle problemen opgelost. In de eerste plaats hebben we het politieke probleem. Je krijgt een paspoort waarin je keurig je naam staat, zoals die ook in de geboorteakte staat. Maar vandaag de dag is het in Nederland en in veel andere landen mogelijk om, als je zo'n geslachtsveranderende operatie hebt ondergaan, gratis je naam te veranderen bij de burgerlijke stand en dan ook een paspoort aan te vragen. Tja, het is maar dat u het weet, maar in sommige landen waar mannen nog steeds veel meer verdienen dan vrouwen, kan het heel belangrijk zijn of je een nieuw paspoort krijgt. En waar vrouwen bijvoorbeeld eerder een ouderdomspensioen kunnen ontvangen dan mannen, is het ook heel nuttig. Met andere woorden, er zitten ook weer allerlei haken en ogen aan die veranderingen. Dus de overheid is daar voorzichtig mee. Hetzelfde probleem heb je natuurlijk een beetje in de kerk. Wat doe je met een vrouw die zich als man laat veranderen en nu in een kerk waar vroeger alleen maar mannen, waar alleen maar mannen mogen preken, nu zich aanmeldt voor de theologische opleiding? Ga je als kerk dat accepteren dat deze persoon nu inderdaad een man is en dat zelfs kan bewijzen met behulp van zijn paspoort? Met een uittreksel uit de burgerlijke stand. De Rooms-Katholieke oplossing is wat dat betreft wel interessant, daar moet je eens over nadenken. Die zeggen wij aanvaarden de facto dat iemand zich heeft laten ombouwen. Daar gaan we niet moeilijk over doen, dat accepteren we, maar we gaan het de jure niet erkennen. Dat wil zeggen, de jure op papier, formeel blijf jij een man. Anders krijgen we problemen dat tot mannen omgebouwde vrouwen nu toegang willen tot een mannenklooster en tot vrouwen omgebouwde mannen toegang. Nee, ik zeg het, het is zo moeilijk om het goed elke keer goed te zeggen. Een tot man omgebouwde vrouw die wil nu naar een nonnenklooster en tot vrouw omgebouwde man die wil naar een mannenklooster. Nee, dat doen we niet, zegt de Rooms-Katholieke Kerk. We accepteren dat je het zo gedaan hebt, dat is jouw zaak. Maar het is onze zaak wat we daarmee doen met dat gegeven. En we blijven je dus behandelen volgens dat oude, volgens die oude sekse die in jouw burgerlijke stand oorspronkelijk stond geschreven. Nou, in de protestantse kerk doet zich hetzelfde voor als het gaat om kerken waar alleen de man op de kansel mag. Is dat een goede oplossing? Daar ben ik niet uit, dan mag u met me meedenken. Het is wel aan de ene kant handig. Je zegt oké, jij wil veranderen, maar wij hoeven daarvan de juridische consequenties niet te aanvaarden. Maar je kunt je ook afvragen, is dat nou werkelijk consequent? Als ik aanvaard dat jij een man geworden bent, waarom zou ik daar de consequenties niet van willen accepteren? Al geef ik toe dat het daarmee wel heel ingewikkeld wordt. Nogmaals, we herinneren ons dat in de geschiedenis van Karin. Die van een man een vrouw was geworden. En daardoor grote moeilijkheden had in gemeenten. Vooral in gemeenten waar mannen allerlei dingen mochten die vrouwen niet mochten. Ze had het uit eigen ervaring. En ik weet niet of dat dus de oplossing is. Dit is een heel andere situatie dan wat ik daar straks vertelde over homoseksualiteit. Daar zijn we intussen 30 jaar over aan het nadenken. We hebben nog steeds grote meningsverschillen. Er zijn nog steeds kerken die daarover dreigen te scheuren, over die kwestie. En vroeg of laat zal ook elke evangelische denominatie daarmee geconfronteerd worden. Dat is nogal wie dus. Dat gebeurt ook al lang. Bij transgenders is dat nog veel moeilijker. Een transgender die zich een man voelt in een vrouwenlichaam, en om de transmannen en transvrouwen die ook daadwerkelijk zich hebben laten ombouwen. Ook daar zullen we dus weer moeten nadenken over de consequenties. Accepteren we dat iemand dat gedaan heeft? Stel je voor dat Karin zich bij jouw gemeente zou presenteren. Daar is Karin. En je ziet met alle respect voor Karin onmiddellijk, dit is een omgebouwde man. Ik heb met Karin niet veel kunnen praten, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat ze daar nou gelukkig mee is. Ik vertelde u straks over dat gesprek in dat naburenland met een persoon waarvan ik eigenlijk niet eens goed weet of het nou een man of een vrouw was. Ik vermoed een man die een vrouw wilde zijn, maar ik weet het niet. Ik merkte ook in mezelf dat ik, want ik kwam daar elke keer om bijbelezingen te houden en dan zag ik die persoon weer. Ik merkte dat ik het tegenop zag om met die persoon nu überhaupt in gesprek te gaan. Ik wist er geen handen en voeten aan te geven. Ik dacht, laat ik eerst eens proberen erachter te komen, wat is jouw naam? Misschien dat ik daaruit kan opmaken of je als man of als vrouw door het leven gaat. Nou, dat heeft ook niet veel opgeleverd. Ik weet niet meer, het was zo'n neutrale naam. Stel voor dat iemand Willy heet, dan weet je nog steeds niks. Ik weet het niet. Maar toen ik in gesprek kwam met die persoon, zo zeg ik het dan maar, want ik weet niet of ik hem of haar moet zeggen. Toen dacht ik, oh, wat ben jij eenzaam. Wat ben jij eenzaam, wat ben jij ongelukkig. Hij of zij gaf maar iets bloot van wat er in haar of hem zijn binnenste leefde. En toen dacht ik, oh, hier geeft de goede mensen om met deze persoon te praten. En met zoveel anderen die er in onze gemeente zijn. Waarvan we het niet eens weten. Kinderen die in het verkeerde lijf zitten en wij weten er geen raad mee. Zoals dat uit die gemeente blijkt. Dit is een onderwerp waar we nog niet 30 jaar over nagedacht hebben. Maar we zullen er wel over moeten nadenken. En proberen in de eerste plaats de feiten te achterhalen. En die feiten zijn dat je geen 100% mannen hebt. Je hebt 80% mannen, nou die kunnen ze heel aardig redden hoor. Maar 50% mannen, 40% mannen, 30% mannen, waarbij het eigenlijk dus niet uitmaakt of ze een man of een vrouwenlichaam zijn. Die groep zijn is dan misschien wel niet zo verschrikkelijk groot, maar je zal er maar mee zitten. En kom dan alsjeblieft niet met een ondoordachte bijbeltekst aan die op die situatie helemaal niet betrekking heeft om je eigenlijk van het probleem los te maken. En dit is iets wat ik al in menige avond gezegd hebben, alle mogelijke problemen die we al aan de orde hebben laten komen in deze hele serie. Dit is dan de laatste avond. En dat is in de eerste plaats, heb empathie. Probeer je in te leven in wat die ander daar zegt en voelt en beleeft. Alsjeblieft, kom niet te gauw met jouw mening, die veelal gebaseerd is op pure onkunde ten aanzien van die problematiek. En je denkt je misschien van het probleem af te kunnen maken door een bijbeltekst erop los te laten die eigenlijk nergens op slaat. Dus leef in die eerste plaats met iemand mee. Daarom begon ik deze avond met Romeinen 15 vers 7. Aanvaard die ander. Misschien denk je, och Karin, was er toch nooit aan begonnen. Is dit nou wat je wilt? Is dit het resultaat? Ben je nou gelukkig? Ik heb die kans nooit gehad om er met Karin over te spreken en ik weet al jaren niet meer hoe het met hem, haar of haar gaat. Maar ik zou het wel willen weten, ben je nou gelukkig? Of heb je daar eigenlijk spijt van? Dat kan gebeuren. Ben je goed begeleid? Want dit is al een aantal jaren geleden. In die tijd was de begeleiding misschien ook een stuk minder. Misschien ging men toen wel te gauw over tot operatie. Dat zal vandaag niet zo gauw meer gebeuren. Ook omdat we die spijt op tante hebben die eigenlijk weer terug willen. Karin, ben je goed begeleid? Ik denk dat er situaties zijn, als ik het probeer samen te vatten, waarbij je uiteindelijk moet zeggen, oké, alles gehoord hebbende en deze jonge persoon zo lang begeleid hebbende, moet er ruimte zijn voor deze allerlaatste oplossing. Als je echt zeker weet dat die persoon daar veel gelukkiger van zal worden. En dan maar hopen dat de operatie zodanig slaagt dat niet onmiddellijk iedereen denkt dat is een omgebouwde man of een omgebouwde vrouw. Want daar zit die persoon ook niet op te wachten. Er zijn situaties waarbij het fantastisch gelukt is en de personen heel blij zijn. Ik denk, ik weet niet of het er wel erg veel zijn. Ik denk altijd maar weer aan Karin. Zijn er mensen genoeg die van Karin houden en haar begeleiden? En van mijn goede vriend in dat nabuurland, waarvan ik al lang niet meer weet hoe het ermee gaat, zijn er genoeg lieve mensen om jou te begeleiden. Die met je meevoelen. Die begrijpen, althans enigszins proberen erin te komen wat jij doormaakt. Dat is het allereerste en het allermeeste waar ik voor pleit. Luister, het gaat helemaal niet in de eerste plaats of wij tegen of voor zulke geslachtsveranderende operaties zouden moeten zijn. De veiligheidsmaatregelen zijn in Nederland zodanig, ik heb dat al een paar keer benadrukt, dat zal wel goed zitten. Als het tenslotte dan mag, dan weten die mensen waar ze aan beginnen en ook de persoonlijke kwestie. Onze taak is niet zozeer dat wij, die daar helemaal geen verstand van hebben, een standpunt formuleren van het kan wel of het kan nooit of het kan soms of het kan ik weet niet wat. Maar in de eerste plaats is er ruimte in onze gemeente voor mensen met dit soort noden. Ik zal nooit vergeten dat Karin onder andere zo vaak belde omdat ze in allerlei gemeenten haar neus gestoten had. Hebben wij ruimte en liefde voor zulke mensen? Ook al begrijpen wij helemaal niets van hun overwegingen en gevoelens. Ook al zien wij een meisje voor ons waarvan we ons niet kunnen voorstellen dat ze zich een jongen voelt. Maar het gaat er niet om of wij ons dat kunnen voorstellen. Het omgekeerde ook natuurlijk. We zien een jongen die zich een meisje voelt. Het gaat er niet om of jij dat kan voorstellen. Kun je naast zo iemand staan en zeggen, joh, wat is dat naar, wat is dat lastig. En begrip hebben voor die ouders die zo'n kind hebben. En overdonder die ouders niet met jouw welgemeende adviezen. Maar ga naast ze staan en ga met ze meebidden en zeggen, wat is wijsheid. En als het kind blijft aandringen, ga dan het traject door. Ga dan het traject door. Ook al weet je, maar de einduitkomst daarvan zou een operatie kunnen zijn. Nou, in eerste plaats is het kind dan vaak al lang oud genoeg dat het ook zelf een belangrijk aandeel in die beslissing kan hebben. Maar empathie. Ik aanvaard Karin. Omdat zij een zuster, zeg ik met enige aarzeling, in de Heer is. Maar ze is in ieder geval des Heeren. Ten slotte dit. Die twee gezinnen uit die gemeente waar ik het net over had, die zijn intussen allebei uit die gemeente vertrokken. Ik ben niet helemaal zeker van de motieven die die twee gezinnen hadden. Maar één motief was zeker dat ze het niet meer konden uithouden vanwege al die lieve mensen die hun wilden vertellen wat ze moesten doen. We moeten niet alleen ruimte hebben voor zulke jonge mensen die met dat probleem zitten, maar ook voor gezinnen, voor ouders die zich in onze gemeente veilig kunnen voelen. En niet meteen te horen krijgen wat wij buitenstaanders van iets vinden waar we helemaal geen verstand van hebben. Dat vind ik wel jammer. Ik weet niet waar die gezinnen gebleven zijn. Ik hoop dat ze terechtgekomen zijn in een gemeente waar ze wat meer begrip hebben ontvangen. Maar heel vaak zie je dat zulke gezinnen op drift raken en helemaal nergens meer thuis horen. Ik wens degene die zulke kinderen hebben en later misschien via YouTube hier naar kijken en luisteren, heel veel wijsheid en genade nodig. Ga niet te hard van stapel, maar ga ook er niet voor liggen om het met alle geweld tegen te houden. Nogmaals, ik ben dankbaar dat we in een land leven waar het traject, voordat het zover komt, heel lang en zorgvuldig en uiterst nauwkeurig gebeurt. En voor de rest heel veel zegen en heel veel wijsheid bij de moeilijke beslissingen die in zulke gevallen moeten worden genomen. God zegen u. Dat staat niet op YouTube, maar nu gaat de collector rond. En daarna mag u wat vragen. En u mag wat opmerken en u mag zeggen, dat slaat helemaal nergens op wat je zei. Hoe kan je dat nou toch doen? Dat mag hier allemaal. En als we klaar zijn met vragen, dan gaan we naar huis. Wie van u mag ik als eerste het woord geven? Stak jij je hand op, David? Zeg het maar. Oh nee, maar jij stelt een vraag over homoseksualiteit, maar daar hebben we nou niet over. Nee, want dat hebben we een andere avond gedaan. Toen kwamen al dat soort vragen ook langs. We gaan ons echt beperken tot het onderwerp. Ik dacht even dat je ging zeggen dat Jezus een afkeer had van transgenders. Dan dacht ik, dat is nieuw voor mij. Zouden we er toch bijbelplaatsen over hebben? Nee, alleen het onderwerp van deze avond, dat spijt mij. Gaat uw gang.
U zei, laat het over aan de arts en de psychiater en de psychologen. Dat betekent dat we therapeutisch daar niks over te zeggen hebben.
Ik heb drie kwartier ook voor een groot deel theologische dingen gezegd. Onder andere, laat ik het nog kort samenvatten. Onder andere dat het een gegeven is in een gebroken wereld, gevolgen van de schepping, van de zondeval, dat mensen geboren worden met geboortehandicaps. En geboortehandicaps, daar hebben we geen enkele moeite mee om die te repareren. We zeggen dan niet, ja maar God heeft dat kind zo geboren laten worden. We hebben geen moeite mee om dat kind te laten repareren. En daar zijn we heel dankbaar voor dat die mogelijkheden er zijn. Veel van die kinderen zouden jong sterven. Wat ik nu voorzichtig naar voren bracht is, waarom zou je ook in dit geval niet van een geboortehandicap kunnen spreken? En als je dat zo vindt, dan moet er ook ruimte voor zijn om dat kind te repareren, om het zo te zeggen. Ik zeg die dingen allemaal voorzichtig. Ik zeg ze vooral om de discussie mede op gang te brengen. Maar dat is een theologisch argument. En ik heb ook een aantal theologische argumenten afgewezen, omdat ik ze niet zuiver vind. Als iemand zegt, God die heeft je als man geschapen en dus moet je dat niet willen veranderen, dan zeg ik, nou dat kun je zo niet zeggen. God heeft een man een lichaam geschapen, maar daarin heeft hij blijkbaar een vrouw gestopt, althans die mogelijkheid is aanwezig, dat moet onderzocht worden. Dus ik heb ook geprobeerd een aantal theologische argumenten, die ik niet zuiver vind, te weerleggen. Ja. Ja, nee, want ik heb daar geen gegevens over in de schrift. Er zijn een heleboel problemen die in de Bijbel niet genoemd worden. Neem alleen al problemen van de moderne techniek. Dat zou een hele andere serie vereisen. Die problemen komen allemaal niet aan de orde omdat die techniek niet bestond. Dat wil niet zeggen dat we daarom volkomen hulpeloos staan tegenover die problemen. Maar dan zul je toevlucht moeten nemen tot algemene morele principes in de Bijbel. Dat is dus veel moeilijker, veel ingewikkelder. Die kun je ook niet zomaar uit bijbelteksten halen. Dan moet je, daarvoor hebben we een heel vak theologische ethiek dat zich bezighoudt met dat soort vragen. Dan zul je dus vanuit algemene principes dat moeten bekijken. En daar hebben we ook een aantal auteurs voor die wat moderne techniek dat betreft dat ook gedaan hebben. En daar heel goede dingen over geschreven hebben. Zoals Egbert Schuurman in ons eigen land. Ik noem dat maar als een voorbeeld van iets als probleem dat niet in de Bijbel voorkomt. En vandaag veel actueler, zelfs veel actueler dan de kwestie van transgenders. Want met techniek hebben we allemaal te maken, elke dag. En met transgenders komen we af en toe maar in aanraking in ons leven. Maar daar heb je een voorbeeld, daar spreekt de Bijbel niet rechtstreeks over. Je kunt er wel Abel en Kaïn weer bij gaan halen, maar dat helpt ons niet zo verschrikkelijk veel verder. Dus zul je dan in dat geval moeten uitgaan van heel algemene ethische principes. En dat gebeurt dan ook. Ja, precies hetzelfde. Op dit gebied werkt het dan hetzelfde. Alleen over de techniek denken we al 200 jaar na. En over dit probleem lijkt de theologische discussie nog maar heel weinig op gang gekomen te zijn. Dus daar moet dan weer heel rustig en bezonnen over nagedacht worden door mensen die daartoe ook bekwaamheid hebben. Waarbij we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid houden, maar laten die vakmensen daar maar eens verder over na gaan denken. Dus ik heb vandaag ook alleen maar een bescheiden bijdrage tot dat debat, theologisch debat willen leveren. Maar daar is het laatste woord nog lang niet over gezegd. Trouwens, dat geldt voor alle onderwerpen van deze 8 avonden. Wie verder? Ga je gang. Ja. Ja. Ja, ja, dat zijn de praktische problemen. Dat is niet overgekomen, maar ik hoor eigenlijk 2 dingen. In de eerste plaats, wat was nou het eerste wat je zei? Je noemde eigenlijk 2 verschillende dingen, dat ging geleidelijk in elkaar over. Oh ja, ja. Het is niet praktisch haalbaar om iemand met genderdysforie altijd te behandelen. Dat gebeurt natuurlijk ook lang niet altijd. Dat gebeurt zelfs maar in een zeer beperkt aantal gevallen, voor zover ik het begrepen heb. Het gebeurt namelijk alleen maar in die gevallen waar ouders en kind, en als dat kind ouder is dan het kind zelf, de adolescent zelf, besluiten, ik ga dat traject in. Dat is maar een beperkt deel van mensen met genderdysforie. Want heel veel mensen met genderdysforie, ik had het straks over 40-60 of 60-40... die krijgen al meteen het advies, begin er niet aan, want je blijft ongelukkig. Omdat je in dat middengebied hangt. Van degenen die wel het traject ingaan, wordt in Nederland uiteindelijk minder dan 1/3... komt in aanmerking voor geslachtsveranderende operatie. Dus je bent dan wel een transgender, of het om het officieel te zeggen, iemand die lijdt aan genderdysforie, terwijl toch het besluit wordt genomen, in jouw geval is het beter om niet tot operatie over te gaan. Dus dat is maar een heel beperkt geval. Daar waar die operatie wel plaatsgevonden heeft, in dat beperkt aantal gevallen, dan kom je met de volgende vraag die jij aan de orde stelde. Wat moet je daar dan als gemeente mee? Daarom noemde ik het Rooms-Katholieke voorbeeld. Die hebben vaak al heel lang over dat soort dingen nagedacht. En ik heb me afgevraagd of dat nou de goede oplossing is. We accepteren de facto dat jij zo bent, maar de jure verandert er niks. Dus je kan nog steeds niet als transman op de kansel. Mannen mogen op de kansel, maar transmannen niet. Daar loop je ook een keer mee vast. Maar dat probleem moeten we wel herkennen en je hebt gelijk, we moeten daar nog veel meer over nadenken. Maar de katholieke oplossing is er 1. En daar valt goed mee te leven. Maar is die consequent? Is het vol te houden? Dat is de grote vraag. En dan krijg je inderdaad dat soort problemen. Ja, jongens die omgebouwd zijn tot meisjes, nou voortaan op de meisjesslaapzaal mogen. Ja, dat zijn dan die problemen die erbij horen, ja. In de hele discussie zie ik ook weinig eigenlijk, misschien heb jij daar wel licht over, want jij leert ervoor door. Heel weinig hoor je over de voortplantingsmogelijkheden. Je kunt wel iemand de geslachtsdelen van het andere geslacht proberen mee te geven, maar de mogelijkheden van voortplanting zijn daarbij beperkt. Zo die er al zijn. En zeker als je weer terug gaat veranderen in die zeldzame gevallen waar dat gebeurt. Ook dat moet iemand er dus wel bij bedenken. Ik wilde altijd een jongetje zijn en nu ben ik dan een jongetje. Maar kan ik ook vader worden? Nu ben ik dan een meisje, maar kan ik ook moeder worden? Ook dat hoort natuurlijk bij dat voortraject. Dat je dat goed met mensen bespreekt. Die kunnen wel zeggen, ja heerlijk, nou ben ik voortaan een jongen, ben een meisje, ben een man of ben een vrouw. Maar zou je niet graag vader of moeder willen worden? En dat kun je misschien wel in het lichaam waarin je geboren bent. Maar of je dat ook kunt in het lichaam na de operatie, dat is maar zeer de vraag. Misschien dat die mogelijkheden steeds verder verbeterd worden. Ik weet het niet. De techniek staat voor niets. Ik noem nou expres het woord techniek.
Maar
nee, dat is ook natuurlijk een vraag. Het is wel een spanningsveld. We weten van in ieder geval van, laten we zeggen, pubers die geopereerd worden. En als die met 18 jaar geopereerd zijn, dan kan het probleem zich dus wel degelijk voordoen. Het is een lastig punt, zei ik al, als je een succesvolle operatie wil doorvoeren, moet je er zo vroeg mogelijk mee beginnen. Ja, maar hier gaat het niet over lichamelijke kenmerken. Hier gaat het echt over het beleefde geslacht, zoals het heet, of het gevoelde geslacht. En daar kan het dus wel degelijk zijn dat zelfs voor de puberteit kinderen al een heel uitgesproken opvatting hebben. Maar ik ken ook een jongetje waarvan we altijd dachten, dat jongetje is of een transgender of het is een homoseksueel. Want hij wil altijd bezig zijn met vrouwenkleren en vrouwenschoenen. Hij had zelfs een aankleed en reclamepop in zijn kamer staan die hij constant bekleedde met vrouwenkleren. Dus wij dachten, dat wordt een homo-jongen of het wordt een transgender. Maar een tijdje geleden kwamen we hem tegen en toen stelde die keurig zijn vriendin ervoor. Toen dacht ik, het lijkt allemaal nog, als ik dat meevallen mag noemen, het lijkt anders daaraan dan we al die tijd dachten. Dus het verandert ook zo sterk natuurlijk. Dit was dan voor de puberteit en nu is hij in de puberteit en hij begint meisjes heel aardig te vinden. Dat hadden we eigenlijk niet eens gedacht. Die veranderingen, dat gaat door. En vandaar dat men ook zo traag mee is om die operatie door te voeren. Ook al weet men dat hoe eerder je het doet, des te succesvoller wordt het. En hoe langer je ermee wacht, met 18 jaar kun je de stem al niet meer veranderen. Je kunt met logopedie proberen iemand hogere stem te laten praten. Of met een lagere stem. Daar kun je wel wat aan doen, maar dat is allemaal maar marginaal. Je kunt een heleboel dingen al dan niet meer veranderen. Die vrouwelijke rondingen, die krijg je met 18 jaar er niet meer af. Al wil het nog zo graag een jongetje worden. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Dus dat is ook een enorm praktisch probleem. Wil je succes hebben, doe het zo vroeg mogelijk. Maar daar beginnen we natuurlijk niet aan. Want dan heb je helemaal de kans groot dat een groot deel van dat soort omgebouwde mensen later spijt van krijgt en weer terug wil. Dus we stellen het maar zo ver mogelijk uit, al is het dan veel moeilijker om echt geslaagde operatie van te maken. Ja, dus er zijn een heleboel theologische problemen, er zijn ook een heleboel praktische problemen, medische problemen en psychologische problemen. Dat zijn de drie grote terreinen. Ethisch, theologisch, medisch en psychologisch. Wat is eigenlijk gevoeld geslacht? Ik zei al straks de mogelijkheid van een waandenkbeeld. Een kind dat zich met 10 jaar verbeeldt, ik ben een jongetje, en dat met 14 jaar zichzelf uitlacht, hoe kon ik dat ooit denken? Dus vandaar dat men niet over één nacht ijs gaat. Je moet het zo grondig onderzoeken en er gaat een hele lang traject overheen voordat men echt zegt, nou, in dit specifieke geval, en dat is me heel beperkt, is operatie de beste mogelijkheid. Gelukkig maar. Want terugveranderen, dat lijkt me helemaal verschrikkelijk. Dat artikel dat ik ooit las, had ik nooit vergeten. Ik denk, oh nee zeg. Als we dat er ook nog bij krijgen, dat mensen spijt krijgen. En terugveranderen, wat een ramp. Dus die zorg die men eraan besteedt is heel goed. Maar er zijn die psychologische vragen, hoe kan het dat iemand in een XY-lichaam woont? Anatomisch volkomen jongen, niks te hermafrodiet, niks te met homoseksualiteit te maken. En hij zegt, ik ben een meisje. Daar zit natuurlijk ook al iets heel geheimzinnigs aan. We dachten altijd dat het anatomisch geslacht en het genetisch geslacht, ook met het beleefde geslacht, overeen behoren te komen. Maar af en toe is het totaal anders. En ook na lange proces, lange begeleiding, lange tests, lange onderzoekingen, zegt hij nog steeds, ik ben een meisje. We weten nog een hoop niet. Dat weet ik wel. Ik weet wel dat we een hoop nog niet weten. Dini.
Ik denk dat de transgenders ontzettend eenzaam zijn.
Ja.
Ze hebben aan een heleboel problemen. Ten eerste hoe je ze vergeleken met alles wat in Amsterdam gebeurt.
Ja.
Zo van de ouderen ben je ook van zo'n soort.
Ja.
Daar moeten ze ook vaak tegen strijden, want dat heeft er helemaal niks mee te maken.
Nee.
Ze moeten strijden tegen de gedachte, oh, in de kerk bij ons komt dat niet voor.
Ja, precies. Dat zeiden ze mij vroeger ook van homoseksualiteit. Ja.
Dat komt bij ons niet voor.
Ja.
En als het wel voorkomt, nou ja, dan kan je nooit gelovig zijn. Want
nee, klopt.
Dus ook dat soort dingen.
Ja.
En het vervelende dat je het overal uit moet gaan leggen aan iedereen. Want als er dan al mogelijk een vorm van acceptatie is of van
ja.
Begrip, dan moet je het wel heel goed uitleggen wat je markeert.
Ja.
Want anders neemt men niet eens de moeite.
Nee, klopt.
En ze nemen we dan ook niet serieus,
nee.
Inderdaad.
En heb je nog twee categorieën daarbij onderscheiden moet. De categorie die, ik zeg maar weer dat woord, ongebouwd is. En die moet proberen acceptatie te krijgen van dat gegeven. Terwijl toch in heel veel gevallen de mensen zullen zeggen, dat is een ongebouwd iemand. Je kan nog steeds zien dat die transman eigenlijk een vrouw is enzovoort. Maar dat geldt ook voor mensen die zich niet laten opereren. Maar wel transgender zijn. Nog steeds een vrouw. Of al is het maar voor 60% of 40% in het mannenlichaam zit. En daar is het heel moeilijk begrip voor te krijgen. Dat merk ik. Ik zag een tijd geleden op televisie een programma over hermafrodite. Over die. Als je zo iemand ziet op televisie, denk ik ook, hé, is dat nou een man of een vrouw? Nou, exact, dat is het probleem. Dat weten we niet. En die knokken voor acceptatie, voor begrip. Wij zijn geen van beiden. Ja, dat is ook niet zoals de schepper het oorspronkelijk bedoeld heeft, maar het is wel een gegeven. Maar dat soort mensen hebben heel veel problemen. Vooral omdat ze, in veel gevallen zei ik straks al, bij al kort na de geboorte heeft de dokter al beslist, we maken er een jongetje, we maken er een meisje van. En vaak verkeerd gokte, als ik het zo uit mag drukken. Vandaag gebeurt dat dus veel minder makkelijk. Laten we eerst maar eens afwachten welke kant het uitgaat met het beleefde geslacht. Maar ook met mensen als transgenders die eigenlijk 60, 40, 40, 60 zijn, waar we vroeger totaal niet van bewust waren. Daar is het heel moeilijk om daar begrip voor te krijgen. En ook voor de travestiet. Want de oplossing voor een 60, 40 man in een mannenlichaam is dat die 40% toch vaak tot zijn recht komt door travestie. Nou, dat is al heel moeilijk om als christen daar begrip voor op te brengen. En toch zou dat misschien wel moeten. En dat vervelende inderdaad, dat is goed dat je dat noemt. Daar komt natuurlijk ook nog eens een keer onze cultuur aan te pas. Onze westerse geseculariseerde cultuur die dat goed gedrag nou juist aanmoedigt en aandikt. En dan krijg je die beelden van de gay pride waar je dan dat soort travestieten tegenkomt. En je denkt, oh nee, maar dat willen we niet. Die hebben ook een bepaald stempel natuurlijk op die hele problematiek gedrukt. Waarbij we bijvoorbeeld al denken, maar dat willen we niet. Nee, dat willen we niet, maar daarom kan het wel gebeuren. Dat het voor sommige van zulke mensen een uitlaatklep kan zijn om eens in een vrouwenkleren rond te lopen. Terwijl het mensen zijn die misschien helemaal niet aan een operatie denken. Want 60, 40 is niet genoeg om een operatie te overwegen. Want je blijft nog steeds 60, 40 ook nou ombouwen. Dus hier liggen heel veel problemen, vooral van acceptatie. Dat was natuurlijk ook het eindpunt van mijn toespraak. Acceptatie en proberen te begrijpen. Probeer je natuurlijke gevoelens te daartegen in te gaan. Dus als ik hier rondkijk, dan zie ik allemaal echte vrouwen en echte mannen aanhalingstekens. Ik zie allemaal 80-plussers. Ik bedoel niet van leeftijd uiteraard, maar 80-plussers. Meer dan 80% man of meer dan 80% vrouw. Misschien zie je het er ook niet meteen aan af. Misschien vergis ik me wel als ik naar u kijk. Maar als je met zo iemand geconfronteerd wordt, je hebt de neiging eerst te reageren vanuit onbegrip, want je kent het fenomeen niet. En voordat je er erg in hebt, heb je er al een bijbeltekst op geplakt. Nou, daar zitten ze dus even niet op te wachten. Ga nog even verder.
En ook de neiging om zonde in een ander erger te vinden dan je eigen zonde.
Hoe breng je dat hiermee in verband?
Nou, mensen zeggen, nou, als je zoiets doet, nou, dan is er voor jou geen hemel.
Oh, ja, maar dan hebben we het wel over een zeer uitgesproken. Ja, ik weet het. Maar dat is wel heel erg. Dat zijn de mensen die bijvoorbeeld al weten wie er wel in de hemel kunnen komen en wie er niet in de hemel kunnen komen. Zelfmoordenaars kunnen niet in de hemel komen. Transgenders kunnen niet in de hemel komen. Ik ben altijd wel een beetje chagrijnig. Dan zeg ik tegen ze, hoe weet jij dat jij in de hemel kan komen? Want als mensen dat zo precies weten in te vullen, die en die en die en die en niet. Ja, precies, ja. Ik denk dan graag aan de fariseer in de gelijkenis. Die wist in ieder geval dat hij wel in de hemel kon komen en die lelijke tollenaar niet. Die in elk geval niet. Toen hadden ze nog geen transgenders, toen waren het de tollenaars. Maar die man die zei, oh God, wees mij zonder genade. Wat van de transgender die zegt, oh God, wees mij zonder genade, zeg ik dan tegen zulke mensen. Maar ja, Er zit ook vaak gewoon domheid achter natuurlijk. Ja. Een theologisch geladen, maar het is in eerste plaats dom om zo te praten. Je denkt dan toch niet na. Je gaat dan op de troon van God zitten om uit te maken wie je wel behouden. Terwijl, ja, waarom zeggen ze dat niet van heel veel mensen met allerlei andere soorten van handicaps? Maar ja, het woord zonde wordt er dan al gauw op geplakt, terwijl de dingen vaak veel gecompliceerder zijn dan een onderscheid in zonde en niet zonde. We hebben te maken met allerlei vormen van gebrokenheid die niet tot de categorie zonde, wel gevolgen van de zondeval, dat is wat anders, maar niet tot de categorie zonde kan rekenen. Je kan moeilijk zeggen dat iemand zondig is omdat hij 60-40 is. Je kunt wel zeggen dat het gevolg is van de zondeval, want ik denk niet dat God het zo bedoeld heeft. Maar wat zo iemand nodig heeft is geen veroordeling, maar empathie. En dat is voor veel mensen blijkbaar erg moeilijk. Wie nog meer? Henry.
De media maakt er nogal een hype van de laatste jaren. Zou dat ten goede of ten kwade zijn aan de discussie?
Laten we nou even aardig zijn voor de media. In de eerste plaats is dat ten goede. Het is een probleem dat gewoon door voorlichting al een stuk dichter bij de mensen gebracht kan worden. Ik bedoel, het was voor mij zelf ook een eye-opener om mij te gaan verdiepen. Ik wist dat al wel, maar nog goed voor, bij de voorbereiding verdiep je daar wat meer in. Een eye-opener die 40, 60 mensen. Wat helemaal losstaat van je fysieke geslacht of van je genen enzovoort. Ook het onderscheid tussen transgenders en homoseksualiteit, dat het twee totaal verschillende dingen zijn. Mijn beleefde geslacht is wat anders dan het geslacht waardoor ik me voel aangetrokken. Het verschil ook met hermafrodiet zijn. Al die dingen, daar kun je niet genoeg voorlichting over geven. En daarbij kunnen de media een geweldig goede rol spelen. En natuurlijk kunnen daarbij de media ook wel doorslaan naar de andere kant. Het moet toch kunnen en allemaal. En daarom zeg ik, ben ik blij dat in Nederland dat traject zo zorgvuldig is. Dat is ook eigen belang. Hè? Dat is niet omdat, laat ik nou even dat ook eerlijk zeggen. Dat is niet omdat onze medici en psychotherapeuten in de eerste plaats zo menslievend zijn. Dat ook. Maar ook omdat zo'n operatie onze samenleving een verschrikkelijk hoop geld kost. En het terugopereren nog veel meer. Dus daarom alleen al om die simpele redenen, anders lijkt het vaak mooier dan het werkelijk is, laten we eerlijk zijn. Om die redenen is men uiterst voorzichtig om zo'n dure operatie toe te passen. En zeker als er ook maar het geringste gevaar bestaat dat iemand zo later weer terugveranderd zou willen worden. Maar die voorlichting alsjeblieft, hoe moeten we anders voorlichting krijgen? Er zijn nog weinig christelijke ethici die zich hier al uitvoerig over hebben uitgelaten. Ik heb ook maar zelf een beetje moeten freewheelen met dit onderwerp. Want er is echt niet veel veranderd met homoseksualiteit. Is dat intussen na 30 jaar heel wat anders. Daar kun je heel veel vinden. Maar dit is echt nog onontgonnen gebied. Dus laten we in de eerste plaats dan de feiten helder op een rijtje hebben. En daarbij kunnen de media wel degelijk een belangrijke rol spelen. En het internet enzovoort. Je kunt vandaag zoveel over zo'n onderwerp lezen. Dan moet je wel kritisch lezen. Want mensen zeggen, ik heb het zelf op het internet gelezen. Ja, wacht even. Het is een beetje ingewikkelder, hè. Trouwens, de mensen die nu naar YouTube kijken, die zitten ook weer van het internet te genieten. Dat is het mooie ervan. Nee, voorlichting is prima. Eerst plaats de feiten. En dan pas, hoe gaan we ethisch om met de feiten? Maar laat er eerst maar eens helderheid komen over hoe de dingen in elkaar zitten. Ga je gang, dame. Ja.
Hmm. Ja, in hoeverre is dat zo en in hoeverre is dat opgelegd dat dat vrouwelijk zou moeten zijn of dat niet mannelijk zou moeten zijn?
Ja. Ja, dat is heel goed. In de eerste plaats wat die percentages betreft, dat kun je van jezelf helemaal niet zeggen. Ik weet niet wat voor percentage ik heb. Jij weet het ook niet van jezelf. In die tests die ontwikkeld zijn, en die ik niet kan beoordelen en ook niet wil beoordelen, maar van, die dus daarbij gebruikelijk zijn, die tests, na heel lange onderzoekingen, komen die tenslotte met een dergelijk resultaat. Die vertellen mij, meneer Ouweneel, u bent 83% man en 70% vrouw. Nou, daarvan akte. Ik doe daar verder niks mee. Maar als je in zo'n traject ingaat, bij mij zullen ze het nooit zeggen, want ik ga dat traject niet in. Als je erin gaat, dan is dat al bijvoorbeeld vanwege jouw beleefde geslacht. En dan kunnen ze zeggen, nou, je zit in de mannenlijf en je bent 40% man en 60% vrouw. Nou, dan moet je wel goed overwegen, wil je voor die 60% dat jij vrouw bent, terwijl je in een mannenlichaam zit, je wel laten veranderen. Want als je veranderd bent, ontdek je dat je toch nog steeds 40% man bent. Dus daarom zijn die percentages nuttig en die worden door tests ontwikkeld en ja, die tests zijn altijd voor verbetering vatbaar, maar het zijn dus die tests die vertellen je bent 40-60 of je bent 70-30, et cetera. Dus dat hebben we zelf niet bedacht. Vervolgens, een ander punt wat jij noemt, ik kan niet zeggen dat alle travestieten die zich graag omkleden, zich als vrouw verkleden, het lijkt altijd meer mannen te zijn die als vrouw verkleden dan andersom in mijn optiek, maar dat weet ik niet zeker, dat allemaal zijn omdat ze 40-60 of 70-30 zijn. Je hebt natuurlijk in onze cultuur en activiteiten als de Gay Pride, die werken daaraan mee. Kun je ook wel de neiging hebben dat allerlei 80% mannen het ook wel eens leuk vinden om in vrouwenkleren rond te lopen. Het lijkt mij geen fluit aan. Ik moet er niet aan denken. Maar ja, als ik in een andere cultuur zou leven, dan zou ik misschien ook wel gek laten maken. Ik denk, kom op, ja, leuk, laten we eens een keer. Dus dat is niet altijd zo dat travestieten dat 40-60... zijn of zo, of transgenders in wat voor zin dan ook, dat weten we niet. Maar omgekeerd, als mensen 40-60 zijn, dan zie je wel dat één manier waarop ze toch daar een beetje bevrediging in vinden, is af en toe als vrouw rond te lopen om aan die 40% of 60% tegemoet te komen. Dat is wat we weten. Maar of alle travestieten tot die categorie horen, dan zou je ze allemaal moeten doormeten. Nou, daar hebben de meesten helemaal geen zin in. Helpt het een beetje? Wie nog meer? Dan gaan we het afronden. Dan laten we samen danken en bidden. Heer onze God, onze Vader, we hebben weer een heel ingewikkeld probleem bij de kop gehad. En we stuntelen daar een beetje over, want er zijn zoveel dingen raadselachtig en vreemd. Hoe kan iemand nou een vrouw zijn of zich voelen in een mannenlichaam en omgekeerd? We begrijpen dat niet. Maar wat we wel begrijpen is dat mensen die zo zijn, snakken naar begrip en naar liefde. Een arm om de schouder en iemand die zegt, joh, wat lastig. Dank u voor medici en psychologen die proberen dat zo goed mogelijk te begeleiden. Geef ze daarin de wijsheid en de kracht. Dat niet alleen maar financiële motieven daarbij een rol spelen, maar dat het ook werkelijk mag gaan om echte empathie met medemensen. We bidden voor de ouders die zulke kinderen blijken te hebben en daar helemaal door in de war raken. Wat moeten we daarmee? We bidden voor de kinderen en de jonge mensen die echt die sterke overtuiging hebben dat ze in het verkeerde lichaam zitten. O Heer, in deze gebroken wereld roepen wij tot u. Dat u wijsheid schenkt aan de betrokkenen en de mensen om hen heen. Om tot goede oplossingen te komen. Goede begeleiding. Veel liefde. Maar ook veel wijsheid. Dank u Heer dat we het mogen terugleggen in uw handen. Al de dingen die we hebben overdacht. Geef wijsheid en genade aan alle betrokkenen. En ook aan onszelf. Als we erover nadenken. Als we in aanraking komen met mensen die met deze dingen worstelen. Geef ons veel liefde in ons hart. Ook al begrijpen wij veel dingen niet. We danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen. Ook aan het einde van deze serie danken we u voor alles wat u hebt willen geven. Vertrouwen ons ook aan u toe voor de maanden dat we nu uit elkaar gaan. En bid u straks weer om genade als u het ons nog vergunt. Om hier samen te zijn voor nieuwe heikele thema's. We danken u, we loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen.